Goedenavond allemaal. Hallo. Goedenavond. Neem allemaal een plekje. Nou, goedenavond allemaal. Welkom allemaal. Mijn naam is Lisa Somers, raadslid namens VVD Bokstel en ook jullie voorzitter van vanavond. Ik wil jullie allemaal welkom heten voor de voorbereiding of bij de ingespreksavond op de voorbereiding van de raadsavond 1 juli aanstaande. Voor degenen die nog niet hun badge op hebben, die kan daarachter bij de tafel daar gehaald worden. En ook het verzoekje om de badge weer in te leveren na het einde van deze avond. De presentielijst die ligt ook hiervoor op de tafel. Dus als je inderdaad even aanwezig bent, of je ook nog eventjes jezelf wil aftekenen. Alvast bedankt. Vanavond gaan we ons dus voorbereiden op de onderwerpen die 1 juli op de agenda staan. Dat is de avond die in teken staat van de financiële stukken. Dat betreft dus de zienswijze op de begroting 2026 van mijn gemeente dichtbij. Het jaarverslag en de jaarrekening 2024 gemeente Bokstel, de eerste bestuursrapportage 2025 gemeente Bokstel en de kadernota 2026. Een korte uitleg over vanavond. Zoals jullie inderdaad gewend zijn, zullen we vanavond beginnen met een informatieve presentatie. Vervolgens weer met de informatiemarkt en op het einde gevolgd met de gesprekstafel. We zullen zo meteen starten dus met de ambtelijke presentatie, waarin wij dus worden bijgepraat over de gemeentelijke financiën. Hierna zullen de portefeuillehouders een toelichting geven op hoofdlijnen van de ontwikkelingen. Rond 7:15 gaan we verder op het tweede onderdeel van vanavond, de informatiemarkt. Je kunt hier dus je technische vragen stellen aan de medewerkers van mijn gemeente dichtbij. Ook de vragen over de presentatie kunnen ook tijdens dit onderdeel gesteld worden. Even kijken, dan hebben we als laatste nog de ingesprekstafel. Daar hebben ze geen insprekers voor aangemeld voor vanavond. Dus u krijgt eerst een toelichting. Die wordt verzorgd door de heer Remco Huiskens, financieel adviseur van mijn gemeente dichtbij. Na deze algemene toelichting zullen de portefeuillehouders de ontwikkelingen op hoofdlijnen toelichten. Hiervoor heeft elke portefeuillehouder 5 minuten. Wil ik graag het woord geven aan Remco.
Ik heet geen Remco.
Maar toch een korte toelichting van jou. Helemaal goed, meneer Rezen.
Ik zal even kort inleiden. En dan, dankjewel, Lisa, voor die enkele gezichten die ik nog niet ken. Hans Heesen, wethouder Financiën. Even kijken. Oh, ik kan zelf hier doorklikken. Oké. Voordat Remco het woord van mij overneemt, even kijken wat gaan we eigenlijk behandelen. Hè? De financiële stukken, maar welke stukken zijn dat allemaal? De jaarcijfers kijken eerst terug naar 2024. Een heel goed jaar geweest financieel gezien. Remco die legt het zometeen uit met de cijfers erbij. En dat geldt ook voor de eerste bestuursrapportage. De eerste bestuursrapportage gaat over 2025. We hebben natuurlijk in november de begroting gehad. Daar hebben we de begroting gemaakt voor 2025. Die daar verder. Inmiddels zitten we in 2025 en zijn we dus bezig met dat jaar. En dan komen er ook weer allerlei aanpassingen in dat jaar. Dus die begroting van 2025 die is aangepast. En dat noemen we dan de aangepaste begroting, is de eerste bestuursrapportage. Dus eerst over afgelopen jaar het resultaat, dan over het lopende jaar, en dat heeft natuurlijk ook effecten voor de komende jaar. En dan kijken we naar de kadernota. En de kadernota stelt de kaders voor de begroting van 2026. Die is nog niet helemaal vastgesteld. Nee, dat doen we in november. Maar vandaag kijken we alvast naar die kadernota. En op 1 juli bij de raadsvergadering stelt u de kadernota vast. Dat wou ik zeggen, daar heeft Remco al een toelichting op gegeven, een paar weken geleden. met alle ontwikkelingen in die kadernota, met alle nieuwe beleid erin, maar ook met de bezuinigingsvoorstellen die daarin zitten, de maatregelenpakket, zoals we dat genoemd hebben. Dat gaan we vandaag niet herhalen. Dat hebben we 2 weken geleden gedaan, of 3 weken geleden, wanneer was het. Maar we hebben inmiddels wel een meicirculaire gehad. En we hebben daar toen ook gezegd, let op, er komt nog een meicirculaire. En in die meicirculaire wordt precies de financiële overzicht gegeven hoeveel geld krijgt een gemeente van de Rijksoverheid vanuit de voorjaarsnota. Dus dat heeft wat financiële effecten, daar gaat Remco nog even op in. Nou, dan hebben we dus afgelopen jaar, dit jaar en de komende jaren, dat zijn de 3 financiële stukken. En dan hebben we de inhoudelijke programma's en dan zullen wij als portefeuillehouders de 5 programma's toelichten. En dat hebben we vorig jaar ook zo gedaan. En dan lichten we even toe hoe gaat het eigenlijk met de verschillende programma's. Dus niet per portefeuillehouder, maar per programma. En aangezien wij 5 programma's hebben en 6 portefeuillehouders, mist u de wethouder van Financiën. Dus ik doe even de intro en geef nu het woord aan Remco. En dan goed geregeld, hè? Ja. Remco, aan jou het woord.
Dankjewel. Kijken of ik het goed doe. De jaarrekening 2024. We hebben een positief resultaat van 5,5 miljoen. Dat is ongeveer 1 miljoen incidentele ontvangsten uit subsidies. Je hebt 0,8 miljoen meer ontvangen vanuit het gemeentefonds op dat moment. Dat is circa 0,5 miljoen voordeel lagere kosten MGD. We hebben een renteontwikkeling op spaarmiddelen. Dat is een voordeel van 0,4 miljoen. En we hebben lagere uitgaven dan begroot. En dat is per saldo ongeveer 2 miljoen. Oh ja, een 0,8 miljoen incidentele over op incidentele budgetten, sorry, dat is het. Het resultaat wordt dan toegevoegd aan de algemene reserve. Dan op een gegeven moment de jaarrekening zelf. In december hebben we een decembercirculair extra geld ontvangen, waarvoor we ook extra inspanningen hebben moeten doen in 2025. De overheveling betreft, zoals gezegd, incidentele middelen en incidentele budgetten, want die mag je namelijk overheven naar 25. De structurele budgetten nooit wat je overhoudt. De reserves ontwikkelen zich positief in deze gemeente. Maar zijn wel belangrijk, want die hebben namelijk hard nodig naar de toekomst toe. Een aantal belangrijke bestemmingsreserves zijn PS, integraal huisvesting, dat is 5,5 miljoen, PS was trouwens 6 miljoen. En de dekking van afschrijvende de lopende investering 12,7 miljoen. Nou, gelet de investeringen die in de bovengenoemde onderwerpen op ons afkomen, zijn ze echt absoluut noodzakelijk deze bestemmingsreserves intact blijven. Een deel van deze bestemmingsreserves willen we echter wel vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve, omdat we die namelijk het surplus mee mogen nemen, 10% als structurele dekking. Dat is met de toezichthouder ook afgesproken. Kijk de goede kant daar, ja. Dan de eerste B-rap, de eerste rapportage die we doen. We hebben een toename, ondanks een forse kosten op de jeugdzorg. Daar zijn we een beetje van geschrokken, ook laat achtergekomen. Dat is 1,6 miljoen en die is structureel. Lagere energielasten, hoge renteopbrengsten en lagere bijdrage van MGD. En een extra milde van het gemeentefonds. En die zorgen ervoor dat we een 5,5 miljoen aan resultaat hebben. En als je die doorrekende naar totaal, even kijken, voorlopige werking van de voorjaarsnota, dan komen we op die 90.000 euro in 2029, want we rekenen door in 4 jaar. Kadernota. Nou, de kadernota, de vorige keer een presentatie gehouden. De kadernota leidt tot kadernota duurzame positieve begroting. Nee, dat is kijk. Oh, belangrijke inkomsten. Voor mij gaat de verkeerde kant op. Belangrijke inkomsten. Uitgaven leidt tot duurzaam positieve begroting. We hebben geen extra OZB nodig, maar het is wel zo dat die wel geïndexeerd wordt. Dat is wat we wel doen, dat is ongeveer 2,2%. Dan Boksel investeert als maatregel in preventief op sociaal domein, verduurzaming, vastgoed, bibliotheek en extra onderhoud. Dan de uitdaging voor de komende jaren. We weten dat we stijgende kosten krijgen van die jeugdzorg, die ik net al noemde, en WMO. We hebben een stijging van de schuldhulpverlening en stijgende kosten van de infrastructuur, bijstelling, wegenbeheerplan, schade, bordopdruk. En we hebben investeringen in scholen, het IAP, en de verduurzaming van bibliotheek en vastgoed. Nou, dat resulteert in cijfers die je eigenlijk al een keer gezien hebt. Oep. Bij elkaar. Even. Nou, zoals eerder gepresenteerd, en dat is eigenlijk tot hier, zitten wij op 3,17 miljoen in 2029. We hebben een meer positief resultaat dan de mei-circulaire, die hebben we gerekend. En die zorgt ervoor dat we eigenlijk 188.000 overhouden in 2000 extra van 190.000 euro, waar we 500.000 dat saldo overhouden. Het is wel mager als je kijkt naar totaal de exploitatie. Ik wil nog wel één ding zeggen. We zijn ook bezig met ons wegenbeheerplan. En we denken ook echt dat we misschien wel dit bedrag nodig hebben om dat recht te maken. Dat is eigenlijk de presentatie tot nu toe. Ik weet niet of je vragen mag. Zullen mij die bedoelingen wel vragen? Nee. Op het einde, ja. Dan zei ik bij de tafeltjes volgens mij. En dan kun je dadelijk op een gegeven moment bij verschillende tafels of onderdelen kun je vragen stellen. Ja, dit. Dan gaan we naar de volgende dingen, denk ik. Hè? Maar dat hoef ik niet te doen.
Ja, dankjewel. Ik mag de spits afbijten over de duurzame transformatie, het programma 1. Om te beginnen een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen. Wat we zien is natuurlijk de netcongestie, waarvan we verwachten dat er de komende jaren nog een probleem blijft. En wat we ook zien is een duidelijke trend naar de ontwikkeling van lokaal energiesysteem en energiesysteemverkenningen. Vanuit de RES, de regio Noord-Oost-Brabant, is een energiesysteemverkenning uitgevoerd. Dat houdt in dat je kijkt waar kan energie opgewekt worden, grootschalig, en waar kan je energie verbruiken naar de toekomst toe. Dus dat is gericht op een strategie voor 2050. Op korte termijn, ik verwacht binnen een aantal weken, volgt daar hier een rip over in combinatie met een jaarverslag van de RES. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van het lokale energiesysteem, waarbij de samenhang met een energiehub is en ook met energiegemeenschappen, met de bedoeling dat lokale inwoners naar invloed krijgen en betrokken worden bij de energietransitie en bij de opwek van energie. Een ander onderwerp wat hoort bij duurzame transformatie is de uitdaging die we natuurlijk zien in de energie- en de warmtetransitie. We zijn nog steeds beperkt met zonneparken. Zoals bekend is er een opdracht vanuit het Rijk om landbouwgronden op een andere manier in te zetten voor opwek van zon. Dus bijvoorbeeld in combinatie met vormen van landbouw, agri-PV genoemd. Dat betekent dat we innovatief op zoek moeten naar nieuwe vormen van duurzaam opwek. En ook de warmtransitie vraagt natuurlijk om oplossingen. Binnenkort volgt een projectopdracht voor het programma Warmte. Dat zal een programma worden in het kader van de omgevingsvisie. En ook daar gaan we mee aan de slag. De bedoeling is natuurlijk op termijn om van het gas af te gaan. En daar zullen we keuzes moeten maken welke wijken dan als eerste van het gas af zouden kunnen. Ander onderwerp is de aanpak van het landelijk gebied. Tegenwoordig heet dat ALG in de provincie. Voorheen was het natuurlijk het BPLG, het Brabants Programma Landelijk Gebied. Maar door het vervallen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is dat voornamelijk veranderd. De provincie heeft in overleg met de gemeentes ervoor gekozen om wel met de aanpak door te gaan. Op basis van het gegeven dat uitdagingen niet veranderen. De problematiek verandert ook niet. Er is alleen minder geld. Even gechargeerd gezegd. Het transitiefonds is natuurlijk afgeschaft. Wel is het zo dat de provincie Brabant uit de eerste tranche 440 miljoen heeft gehad uit het transitiefonds. En met een aantal andere financiële bronnen vanuit de provincie, maar ook vanuit Europese subsidies, is het toch wel best behoorlijk geld om tot de transitie in het landelijk gebied te komen. En daar willen we graag gebruik van maken via ons programma Landelijk Gebied, wat ontwikkeld gaat worden. Nou, dan even doorkijken wat loopt goed, wat loopt minder goed en wat vraagt extra aandacht. Wat is het risico? We hebben weergegeven een aantal kleurtjes. Nou, volgens Plinning lopen de groene dingen. De oranje onderwerpen die vragen wat aandacht en de rode is in de meer risicovol. Ik licht er een paar uit. Om te beginnen het programma Natuur en Landschap. Op zich is dat inhoudelijk haalbaar. De verwachting is dat in oktober dat wensen en bedenkingen in de raad komt. Ook dit is een omgevingsprogramma. En we moeten natuurlijk wel nog kijken want naar de budgetten, want onderdeel van de kadernota is om de reserves, plattelandsvernieuwing en duurzaamheid toe te voegen aan de algemene reserve. Waarbij niet gezegd is dat natuurlijk daar dan geen geld meer beschikbaar is voor duurzaamheid, maar we moeten daar met aparte voorstellen voor komen. Dan zijn we druk bezig met de landelijke beëindigingsregeling voor de veehouderij. We hebben daar een aantal deelnemers van. We zijn volop in gesprek met die agrariërs om tot intentieovereenkomsten te komen. Waarbij de bedoeling is om de afspraken die gemaakt zijn aan de voorkant om die vast te leggen. Ook afspraken te maken over de betaling, de financiering. Dus de betaling van onze ambtelijke uren. En het streven is om dit jaar nog TAM-IMRO-procedures af te ronden. Dat betekent lokale bestemmingsplanwijzing op die locaties. Dus er zit best wel behoorlijk wat druk op dat proces. Dat heeft mee te maken dat het voor 1 januari de laatste mogelijkheid is om TAM-IMRO-procedures te doorlopen. Dan de groen-blauwe gebiedsgerichte aanpak Campina. Wat oranje, we hebben natuurlijk wel het koersdocument vastgesteld in april. Maar dat is wel best een stroperig en langzaam proces. Het andere ding kom ik dadelijk even terug. Waaronder de groen-blauwe doorademing, zal ik maar zeggen. De gebiedsgerichte aanpakken, de plan van aanpak in het buitengebied. Het programma Vitaal Landelijk Gebied zit in de pen. We zijn druk aan het werven voor een programmamanager. Het heeft natuurlijk wat langer geduurd, maar hij zit eraan te komen. En we zijn aan het werven voor een accountmanager landbouw. Maar het is wel hoog tijd dat deze factures ingevuld gaan worden. Omdat we daar toch natuurlijk wel, wat mij betreft, in ieder geval een achterstand op gelopen hebben. En vandaar dat het ook rood gekleurd is. Een ander onderwerp wat ik even toe wil lichten is het dashboard. Dit is een fictief plaatje daarvan, maar de bedoeling is om een dashboard te ontwikkelen voor de uitvoeringsmaatregelen van de klimaatadaptatie. We hebben een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vastgesteld. Een van de maatregelen voor 2026 is de ontwikkeling van een dashboard waarop je kunt volgen welke maatregelen zijn uitgevoerd, wat voor effect hebben ze, waar hebben die plaatsgevonden. En de reden is dat dit wat achterloopt, heeft mee te maken dat we graag, ook vanuit financiën, maar ook vanwege uniformiteit, aan willen sluiten bij het landelijke dashboard. En dat landelijke dashboard dat laat nog op zich wachten. Dus vandaar dat we eigenlijk in dubio zitten, wat doen we hiermee? Gaan we daar zelf nu op pakken of wachten we toch op de landelijke dashboard wat er komt? Het is in ieder geval zo dat vanuit de omgevingswet het verplicht is om een programma duurzaamheid te hebben. En dat je ook verplicht bent vanuit je omgevingswet om je effecten te monitoren. Dus we hebben wel zo'n dashboard in ieder geval nodig. Dan nog een overzichtje met groen, oranje, rood. Waarbij rood hier niks heeft. Een aantal dingen die aandacht vragen. Als eerste het geluidsoverlast van spoor en geluidssaneringen van woningen. Bij u is vast bekend dat via de regio, het RNOB, een regiodeal verkregen is van 25 miljoen. We hebben daar een project voor ingediend om hier een bijdrage voor te krijgen om dit probleem voor een deel op te lossen. En we verwachten in oktober duidelijkheid om of we hier wel of geen geld voor krijgen voor dit project. Dan iets over inzamelsysteem van hoogbouw. De bedoeling is dat alle verzamelwoningen van minimaal 25 huishoudens overgaan op ondergrondse containers. Dat is nodig omdat dan ook deze huishoudens gaan betalen per lediging. En dit proces heeft wel vertraging opgelopen, vandaar dat het in oranje staat. Dan het hergebruik van huishoudelijk afval. Op zich loopt dit redelijk, alleen we hebben best ambitieuze doelstellingen. Dus we zien eigenlijk graag dat hier nog wat meer actie op komt, met name een gedragsverandering en daar ook weer veel communicatie voor nodig. Dus ook hier is extra inzet op vereist. En dan het uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen. We zijn aan het verkennen, hoe kunnen we nou alle acties, want we zijn over het algemeen wat ad hoc, hoe kunnen we nou beter op elkaar afstemmen, dat we uiteindelijk een groter effect bereiken en eerder onze resultaten bereiken. Nou, dan tot slot, de laatste sheet wat mij betreft. Dat gaat over het verduurzamen van gemeenschappelijk vastgoed. Ook dat stond in het oranje. Ook een onderwerp waar er vaker naar gevraagd is door u als gemeenteraad. Het is in ieder geval zo dat de meerjaren onderhoudsprogramma's zo goed als klaar zijn. En daarvoor om de onderlegger voor de aanpak van die verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. En we verwachten dat in de loop van dit jaar aan college en raad een voorstel wordt aangeboden. Voor zover.
Dank je. Het volgende programma. Eens even kijken. Zou ik in één keer de goede knop vinden? Ja, dat is helemaal gelukt. Is het niet makkelijker als ik deze maak? Zo. Helemaal goed. Dan blijft dat de loopmicrofoon. Visie sociaal domein is inmiddels vastgesteld. We gaan dat programmatisch aanpakken, is ook nadrukkelijk gecommuniceerd met jullie. En op dit moment wordt hard gewerkt aan de eerste stappen die nodig zijn om het programma op te stellen. En een onderdeel daarvan is de herijking van de subsidieafspraken die we hebben met onze maatschappelijke partners. Dat doen we uiteraard in goed overleg, want de continuïteit van dienstverlening is natuurlijk heel belangrijk. De kosten voor de jeugdhulp, daar heeft Remco daar straks al een opmerking over gemaakt. Maatregelenpakket is er echt op gericht om meer preventief te gaan werken en daarmee ook de kostenstijging te beperken. Ik kom daar zo nog even op terug. En een belangrijk onderdeel bij het sociaal domein is natuurlijk die migratie. Een enorme grote opgave die ons de komende jaren nog wel bezig zal houden. We zijn daarom dat ook gestart met een programmatische aanpak. Een opgave die we in samenhang tot een aantal andere uitdagingen willen oppakken. Daarbij vraagt de opvang van Oekraïners natuurlijk onze aandacht. En omdat de huurcontracten voor sommige bestaande locaties aflopen, maar ook de kwaliteitseisen omhoog gaan, omdat ook de duur van de opvang langer wordt, moeten we op zoek naar andere locaties. En het huisvesten van de statushouders, dat is daar natuurlijk ook nauw mee verbonden. We zijn daarover met de provincie in gesprek, stellen we een plan van aanpak op. En ik zal zo meteen nog even wat cijfers noemen en dan kom ik daar ook nog even op terug. Dan kijken we dus als eerste naar thema 4, de basisvoorzieningen. We zien daar dat met name het versterken van het jeugdwerk en de huisvesting van statushouders wat aandacht vraagt. Daar zal ik dan ook even wat meer over zeggen. Wat betreft het jongerenwerk, wij hebben eind vorig jaar al met Renewed, onze uitvoeringsorganisatie voor het jongerenwerk, de eerste gesprekken gevoerd. We zijn nadrukkelijk gefocust op wat meer accommodatiegericht jongerenwerk, zodat we de jongeren ook een soort van thuisplek kunnen bieden om daar waar ze zichzelf willen zijn, om het maar eens even zo te formuleren, ook terecht kunnen, luisterend oor kunnen vinden en met elkaar kunnen zijn. We proberen dat ook te combineren met de gemeenschapshuizen en op die manier verder vorm te geven. Ik denk dat we in de loop van dit jaar daar ook de eerste pilots mee kunnen starten. Als ik dan meteen doorga naar het onderwerp migratie, de eerste programmatische aanpak, dan zien we, dat hebben we hier in een tabelletje even bij elkaar gebracht, dat we best wel een forse uitdaging hebben. We hadden eind 2024 een achterstand en daarbij opgeteld de taakstelling van de eerste helft van dit jaar betekent dat we 63 personen moeten huisvesten. Nou, daarvan hebben we ongeveer de helft inmiddels gerealiseerd. Maar ja, we staan aan de vooravond van de tweede helft van 2025. Dan komen er, is de opgave voor Bokstel, weer 25 bij. En dat betekent dat we een uitdaging hebben om nog in de rest van dit jaar 57 personen te huisvesten. Heeft u daar een beetje gevoel bij? En wat betreft de Oekraïners, we hebben als de gemeente Bokstel een opgave voor een opvang van 415 personen. We hebben op dit moment 336 personen ondergebracht. En dat betekent dat we nog een actuele opgave hebben van ongeveer 80 personen. Daarom is die aandacht ook nadrukkelijk gericht op het vinden van de juiste locaties. Nou, we hadden al even gesproken over de rol en het overleg met de provincie. Met de provincie is het zo dat die de toezicht vormen, opvoeren op de manier waarop wij de huisvesting en de opvang organiseren. En het is denk ik goed om ook even kenbaar te maken dat op het moment dat wij een plan van aanpak hebben wat niet de goedkeuring krijgt van de provincie, of dat wij onvoldoende de aantallen kunnen realiseren, dat de provincie ons ook zaken kan gaan opleggen. En natuurlijk, we bereiken meer als we de eigen regie kunnen vasthouden en op die manier invulling kunnen geven aan onze opgave. Dan ga ik over naar het volgende thema. En het volgende thema gaat dan over de ondersteuning en het wijkgerichte werken. Nou, daar hadden we graag wat meer stappen in gemaakt. Maar we zijn ook afhankelijk van wat wijzigingen in de wetgeving. Nou, die zijn vertraagd. Ik ga hier niet in op de aanleiding daarvoor. Maar met name de participatiewet in balans en de eigen bijdrage WMO vragen aandacht. En daar kom ik zo misschien nog eventjes wat meer op terug. Maar het allerbelangrijkste is dat ik even aandacht besteed aan de jeugdzorg. Dat had hier bij dit plaatje mogen staan. En het gebruik en de behoefte van de jeugdzorg blijft hoog. De kosten nemen fors toe. En dat betekent dat we in 2025, dit lopende begrotingsjaar, al 1,6 miljoen, Remke meldde net daar straks al, aan extra budget nodig hebben. Dus structureel. Die structurele bijstelling van het budget, die hebben we dus ook opgenomen in de kadernota. En die stijging is uit twee elementen te verklaren. De gemiddelde kosten per opvang, die nemen toe, per cliënt. En daarnaast zit er ook een lichte stijging in het aantal cliënten. Ja, dat betekent dus dat zowel de P als de Q, de prijs en de aantallen, nemen. En daarmee neemt dus ook het totaal toe. Die stijging die zet zich al enige tijd in. We krijgen daardoor niet meer het beeld van dit is een tijdelijke bijstelling. Dit is echt structureel en vandaar dus dat we dat op deze manier oppakken. Wel is het zo dat wij met stevige inzet blijven focussen op het preventieve werk in de jeugdopvang en de jeugdzorg. Precies ook zoals we in de visie sociaal domein hebben opgenomen. Want wij hebben echt het geloof dat als we daar maar voldoende aandacht aan besteden, dat je dat terugvindt uiteindelijk in de verdere leven van onze inwoners en dus daar dan de besparingen gaan vinden. Moet alleen wel met elkaar de moed blijven opvangen en opbrengen om in dat preventieve werk te geloven en daar ook blijven inzetten. Als we kijken naar de huisvesting van onze doelgroepen in het sociaal domein, dan zien we dat we daar ook onvoldoende huisvesting voor beschikbaar hebben. Het heeft te maken ook met de tweede pijler van het programma Wonen, Welzijn en Zorg. Daar pakken we wat extra maatregelen in op om die knelpunten die daar ontstaan, om dat op te gaan lossen. En dat vraagt ook een nadrukkelijke koppeling tussen het ruimtelijke en sociale domein en de ontwikkelingen daartussen. Ja, dat is een uitdaging op zich. Kom ik bij gezond Bokstel met breed onderwijs en dan een accent op het leerlingenvervoer. Staat rood, helaas. Met de ingang van het schooljaar 25-26 wilden we eigenlijk gaan werken met nieuwe beleidsregels. Dat zou betekenen dat we die al vastgesteld zouden moeten hebben. We proberen nadrukkelijk naar te werken dat we meer maatwerk voor het kindergebeuren hebben. Dat we daardoor ook minder lang gebruik hoeven maken van leerlingvervoer naar bijzondere locaties. En daarmee zouden we de wens hebben om de kostenstijging te dempen. Het vraagt echter meer tijd om die ontwikkeling te laten plaatsvinden. Dat betekent dus dat we het komende schoolseizoen dat nog niet kunnen inzetten. In elk geval kunnen we niet het schoolseizoen beginnen met die aanpassingen. En daarom moeten we helaas dat ook doorzetten met alle kostenconsequenties die dat met zich meebrengt. Maar doordat we een alternatief wel binnenkort hopen te bereiken, denken we dat in 2025 de kosten nu niet heel erg zullen stijgen boven het in de begroting gemelde bedrag. Dus het vraagt echt onze specifieke aandacht. Het loopt wat achter bij onze wens, maar budgetair blijft het nog binnen, in de buurt van de begrotingsruimte. En dan tot slot onderwijs. We zijn erg positief over de samenwerking met het onderwijs. Dat verloopt naar tevredenheid. We hebben een aantal aanvragen ontvangen voor een bijdrage vanuit het legaat van Coot. Die hebben we ook kunnen honoreren. De Prinses Amalia School kan hiermee bijvoorbeeld de muziek- en technieklokaal realiseren. En ook voeren we inmiddels constructieve gesprekken over de lokale educatieve agenda. En die hopen we ook dit jaar nog vast te stellen. En daarover ontvangt u later meer informatie. Nou, over zo'n breed palet als het sociaal domein hebben we hiermee de highlights even aandacht gegeven. En dat betekent dat we nu over kunnen gaan naar het prachtige domein van de leefbare ruimte.
Aan jou. Dankjewel, Fred. Ik mag iets vertellen over programma 3, leefbare ruimte. Belangrijke trends en ontwikkelingen. We worstelen met elkaar soms om alle gewenste functies in goede combinatie juist balans bij plannen te maken. Waarbij we steeds vaker merken, ruimte schaars, moeten we steeds meer de compromis zoeken. Ruimte schaars betekent ook dat wij in opdracht van de provincie moeten kijken wat we binnenstedelijk nog eventueel aan ontwikkelingen kunnen realiseren van woningbouw. Denk ik aan transformatie, maar eventueel ook nieuwe plekken waar we eventueel woning kunnen toevoegen. Dat is overigens al lang een provinciale lijn, maar die komt elk jaar komt die toch wel weer terug. Daar zijn we een onderzoek mee bezig. De resultaten die houden jullie zo goed mogelijk van op de hoogte. En soms zie je een nieuwe locatie waar die aan zee is. De stikstof, kunnen we toch niet weglaten in deze discussie. Stikstof is een onderwerp wat landelijke aandacht behoeft. Landelijk ook een oplossing vereist. En dat remt soms ook bouwactiviteiten. Nou, trends en ontwikkeling is ook door een nieuwe omgevingswet. Ook al zijn we al een tijdje ermee van start. En krijgen jullie ook steeds meer ervaring volgens mij als raad met BOPAS, adviseringen, bindende adviesrechten. Wij worstelen er zelf ook soms mee. Hoe gaan we dat goed naar jullie brengen als het gaat over dat soort zaken. Maar we hebben ook nog een aantal plannen in de pijplijn zitten waar de WRO van toepassing is. Nou, dat betekent dat we ook soms moeten schakelen tussen dat er nog een bestemmingsplan vastgesteld moet worden. U heeft gisteren daar onderhand een voorbeeld van gezien. En soms heeft u ook binnen het advies. Nou, dat vereist een hele goede coördinatie vanuit vergunningen, toezicht en handhaven. Er is een nieuw computerprogramma ook voor beschikbaar. En dat helpt ons erbij om de juiste stappen te zetten. We zijn heel blij dat we ook uiteindelijk op verzoek van uw raad aan de slag kunnen met de bibliotheek. En mobiliteit en bereikbaarheid is een ander onderwerp wat in ieder geval belangrijke trends en ontwikkelingen zijn. Met name de visie die onderhand al onlangs heeft vastgesteld als het gaat over mobiliteit. Waarbij we ook nog werken aan een uitvoering met parkeren, parkeernormen. En andere hoogtooi thema's erbij zijn natuurlijk ook de PAS-discussie waar u aan de slag bent. Dan kom ik even specifiek op thema 7. Wij hebben als college ervoor gekozen en vooral stil te staan bij de dingen die oranje en rood zijn. En jullie zien wel, heel veel is er groen. Dat mag ook van ons verwachten. Maar daar stonden we dan niet bij stil en dan komt er ooit een ander beeld. De meeste dingen gaan gewoon heel goed en liggen gewoon volgens planning. Toch even aandacht voor de oranje. Uitbreiding FTE. U heeft geld beschikbaar gesteld voor 5 FTE's. We hebben er 4 op dit moment ingevuld. Dus daar liggen we goed, ja, die ene zou ik graag ook nog toevoegen, maar in ieder geval, daar zijn we hard aan het werk. Circulair bouwen is een motie van de raad, waar we actief mee aan de slag zijn. Projectopdracht zit in de pijplijn en dan zoeken we een locatie waar we dat toe kunnen gaan passen. Geluidssanering woningen. We hadden gehoopt dat de geluidssanering op basis van rijkssubsidies, dat we de belangrijkste oudere woningen al afgerond hadden kunnen hebben. Dat is helaas nog niet het geval. 5 woningen hebben we uiteindelijk wel al op kunnen pakken. 1 kiest er uiteindelijk voor om het zelf op te lossen, de geluidssanering noodzakelijk als een woning. En 1 is een monument, dus daar hebben we in ieder geval nog wat extra stappen in te zetten. Nou, uitvoeringsagenda programma volkshuisvesting. U heeft het volkshuisvestingbeleid vastgesteld in 2023. Vervolgens zouden wij zorgen voor een uitvoeringsagenda. Nou, heeft wat iets langer geduurd, dus dat hebben we eigenlijk graag gezien hadden. Uitvoeringsagenda programma 1, pijler 1, heeft u onlangs ontvangen. Pijler 2 is met name hetgeen waar de heer Van Nistelrooy net het over had. De samenwerking tussen het sociaal domein en de RO. Met name vanuit wonen, welzijn en zorg. Die link zijn we mee aan de slag. Gaan we mee aan de slag in het derde kwartaal. En het thema duurzaamheid, waar de derde pijler is, gaan we ook mee aan de slag in het derde kwartaal. Dan de evaluatie van het toetsingskader van de woningbouwplannen. U heeft in de afgelopen periode een aantal besluiten genomen waarbij wij gezegd hebben, we willen die evalueren. En na een tijdje komen, laten we ook zien wat het effect ervan is. Die zijn we op dit moment aan het opstellen. Even toch wat cijfertjes. Aantrekkelijk wonen voor iedereen, thema 7. Hier is een overzicht van waaraan gewerkt wordt, is of waar in ieder geval beroepsprocedures overlopen. De snelle tellers stellen hieronder ongeveer dat we 900 woningen bezig zijn, maar dat we op dit moment in de beroepsprocedure ook nog 278 woningen hebben zitten die wachten op behandeling bij de Raad van State. Dat belemmert ons gigantisch. Ik heb er al eerder opmerkingen over gemaakt en soms krijg ik gewoon een sik van hoe dat gaat. Dat is niet politiek correct wat ik zeg, maar volgens mij begrijpen jullie wel heel goed wat ik daarmee bedoel. Dit zijn de grotere plannen. De kleinere plannen zijn ook best nog wel een aantal kleinere plannen. Je zit er dan vooral met in een buitengebied waar 1 of 2 woningen soms in het kader van een eerdere saneringsregeling uiteindelijk aan de bod zijn gekomen. Dat betekent dat. Dit is in ieder geval een overzicht zoals het nu is. Daarnaast hebben we nog natuurlijk een aantal plannen waar ambtelijk op dit moment aan gewerkt wordt. Er zijn ongeveer 300 woningen. En hebben we natuurlijk in potentie, en dat is ook een opdracht van de Raad, vooral naar de toekomst toe voldoende woning te bouwen. Nou, onlangs heeft u gezien hoe we erbij denken aan in de potentie in Boksel Noordwest 1500 woningen. U heeft zelf een keuze gemaakt om ook in ieder geval naar de toekomst toe Boksel Zuid de volgende stap te zetten. Dus dat. En dan een paar plaatjes van projecten waar in ieder geval aangewerkt is. Dit bestemmingsplan heeft u uiteindelijk vastgesteld en is een onderroepeling en omgevingsvergunning verleend. Hertogenstraat is een plan van een woningcorporatie waarbij we in overleg zijn om de laatste details van de onderlinge afspraken. Dat gaat dan met name over kostenverhalen en eventueel ook grondruilen om die vast te leggen. En dan zie je dat daar een aantal sociale woningen geamoveerd worden, maar uiteindelijk ook het gebiedje opgeplust wordt met wel meer woningen, maar ook meer aandacht voor klimaatadaptatie en andere zaken waar wij rekening mee dienen te houden. Dan komen we bij thema 8, 9 en 10, waarbij met name aandacht is voor parkeervoorziening Hoogheem. Die kun je bijna niet loszien van de verbeteringsroute door en in omgeving van het centrum, maar ook naar het centrum. Zijn er lang ideeën om te kijken of we voor lang parkeerders parkeerplaatsen kunnen uitbreiden. Waarbij in de omgeving van Hoogheem vooral gezocht wordt. Dat zou betreffen in de Hendrik Verheeslaan. Daar denken wij dat mogelijkheden zijn. Daar staat binnenkort ook de participatie over. En dan kunnen we ook het lang parkeren een uitbreiding geven. Maar het is voor ons vooral belangrijk, het is wel een parkeerplek. Maar het gaat ook om een goede geleiding naar het centrum toe. Dat mensen ook vanaf de verkeerplaats mooi begeleid worden in ons prachtige centrum. Andere dingen die aandacht vragen zijn het integraal meerjaren openbare ruimte. Projecten in de openbare ruimte. Nou, eentje wordt er heel specifiek genoemd, bijvoorbeeld herinrichting Stationsstraat. Een aanloop met wel wat hobbeltjes, maar uiteindelijk kunnen we nou wel stappen zetten en zien we op straat en uiteindelijk ook dat er aan gewerkt wordt. Programma Hoogfrequent Spoor is bij u ook bekend en augmentatiebeleid vraagt in ieder geval ook de aandacht van ons. paar voorbeelden van projecten waar in ieder geval aan gewerkt is. Stationstraat heb ik net genoemd. Kalksheuvel is gisteravond een informatieavond over geweest. Heeft ook al wat gedoe in het begin opgeleverd van kan het wel, kan het niet door stikstof. Maar uiteindelijk kunnen we daarmee aan de slag. En verder zijn we bezig met een raming op te stellen voor de Clarissestraat. En op het buurtschap Kaster zijn we aan het kijken hoe we eventueel werk met werk kunnen maken en het ook nog verkeersveiliger kunnen maken. Dat was mijn bijdrage, mag ik het woord geven aan wethouder Van Alphen.
Ja, dank u wel. Ik mag u meenemen in het programma Vitaal Ondernemen. Dat zal geen verrassing zijn. Ik laat u de belangrijkste trends en ontwikkelingen zien. Ten aanzien van de economische agenda. In de uitvoering van de economische agenda. Daarin herkennen we eigenlijk vooral dat de vitale economie en brede welvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De inwoners die profiteren op het moment dat er sprake is van goede werkgelegenheid, van voorzieningen, van inkomen. En de ondernemers die spelen daar eigenlijk altijd de cruciale rol in. Dus wij zien dat dat onlosmakelijk verbonden is met elkaar. En wij ervaren ook dat door goed economisch beleid en ondernemersinitiatieven samen te brengen, dat je daarmee ook kan streven naar een hoger brede welvaartsniveau, een hoger welvaartsniveau voor onze gemeente. En wij kiezen daarbij nadrukkelijk voor kwalitatieve groei, dus niet voor de kwantitatieve groei. En door die keuze en de focus op de goede manier te leggen, zien wij in ieder geval dat we daardoor ook daadwerkelijk bijdragen aan dat niveau wat we belangrijk vinden met elkaar voor onze gemeente. Nou, als ik dan naar het volgende punt ga, het verder versterken van de onderlinge samenwerking door ondernemers en met ondernemers. Het is eigenlijk een wisselwerking daarin. Nou, die samenwerking die verloopt zeer naar wens. Daar zetten we ook volop op in, maar daar zijn we ook uiterst content mee. Nou, hier benutten we in ieder geval op een creatieve wijze de kansen, de economische kansen die ons verleden en ook de unieke ligging van de gemeente bieden. En daarnaast ook het groen, dus ook de ligging daarin dominant aanwezig, het mooie groen rondom onze gemeente en de stedelijke dynamiek die we ook ervaren rondom ons. Hoe doen we dat dan? Dat doen we vooral door de ondernemersgeest die hier aanwezig is in de gemeenschap. En de gemeenschapszin om die om te zetten in uitstekende samenwerking. En dat gebeurt op dit moment. En dat leidt ook tot een krachtige en duurzame economie, waarin bedrijven uiteindelijk ook kunnen excelleren en waarin dan iedereen kan mee profiteren. Want dat is natuurlijk ook de gedachte. Daar maken we samenwerk van. Er is in de tussentijd al geruime tijd geleden een kernteam opgericht om de uitvoering van de economische agenda ook daadwerkelijk verder vorm te geven. En in dat kernteam zijn vier kernwaarden bepaald met elkaar. En die zijn ook absoluut leidend voor de uitvoering. Eerste is samen, dus verbinden. Tweede is positief. Dus dat betekent ook vooral kijken naar mogelijkheden, naar kansen die er zijn. Derde is lokaal. En de vierde is toekomstgericht. Vier belangrijke kernwaarden. Derde puntje is het onderzoek ruimtebehoeften ondernemers op bedrijventerreinen. Die hebben we hier ook even apart benoemd, omdat de schaarste aan bedrijventerreinen, niet alleen aan ruimte, maar ook aan bedrijventerreinen expliciet, dat is een bekend gegeven. We hoorden daar zojuist ook al iets meer over. En dat geldt ook voor Bokstol. Nou, vanuit de gemeente vinden we het belangrijk om nader onderzoek in te stellen, en dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren, naar die ruimtebehoeften voor onze ondernemers. En dat vindt plaats in het derde op vierde kwartaal van dit jaar. Dus dat wilde ik graag met u delen. Dan kom ik bij de stoplichten. En ik wil graag even stilstaan bij de oranje kolom. Want dat zijn de punten die vragen extra aandacht, hè, dat weet u. Ontwikkeling Vos B, Greentech Park Brabant, die is oranje gekleurd omdat dat project vertraging oploopt. Die reden daarvan is onder andere ook de huidige stikstofproblematiek. Dat zal geen verrassing zijn. De salderingsmogelijkheden die op dit moment niet meer van kracht zijn. Dus die mogelijkheden kunnen we niet meer benutten. En ook de recente uitspraken van de Raad van State spelen hierin een rol. Dus dit project dat loopt de nodige vertraging op. Ook in het bestemmingsplan. Dat is nog niet vastgesteld. In de tussentijd blijven wij met de beoogde ondernemers het goede contact houden. En blijven we ook onderzoeken of er mogelijke vervolgstappen zijn. Dus het heeft absoluut onze aandacht. Dan wil ik graag door naar het tweede punt, en dat is de Energy Hub op Ladonk. Die is ook oranje gekleurd. Niet omdat het vertraging oploopt. Integendeel, het traject loopt goed. Maar in dit geval staat het in de oranje kolom omdat het nog niet af is. Wij zijn daar volop mee bezig. De netcongestie is een blijvend probleem. Dat is vandaag ook al gezegd. Ik wil dat hier ook even aan koppelen. Bedrijven kunnen ook moeilijker aansluiten in de toekomst. Maar ook nu speelt dat al. En Boksel wil zich daar maximaal voor inspannen. Dus dat doen wij ook extra op het gebied van een energy hub. Vanuit de provincie zijn daar middelen voor beschikbaar gesteld. En die kunnen wij dan beschikbaar stellen voor haalbaarheidssubsidie. Dat zijn haalbaarheidssubsidies, sorry, voor een haalbaarheidsonderzoek. En bedrijf Terrein Ladonk kan daar gebruik van maken. Volgens mij kan ik het daarbij laten voor deze pagina. Deze afbeelding die wil ik ook graag toelichten. U ziet hier het perceel, Vos B, voor degenen die het niet direct herkend hadden. Vos B, Greentech Park Brabant, 11 hectare, 9 hectare uitgeefbaar op termijn. De gemeente heeft dit project geprioriteerd, dat wil ik graag benoemen. En dat betekent urgentiebesef, commitment. Regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant staan vanaf de start van dit project positief tegen deze innovatieve, duurzame, gebiedsgerichte ontwikkeling. Dus dat is voor ons ook erg belangrijk. Wij blijven dat contact ook zorgvuldig onderhouden en kijken ook waar daar mogelijkheden in zijn om met elkaar toch, nou, in ieder geval het gesprek te hebben. Er komen nog geen resultaten uit, dat beseffen we heel goed, maar we moeten wel met elkaar in contact blijven over de eventuele mogelijkheden die er gaan komen. Dus dat doen we. Wat ik hier ook nog bij zou willen vertellen is dat weten u waarschijnlijk ook alle. Het is vooral beoogd voor lokale ondernemers, of met name. Ik wil niet zeggen dat anderen hier niet terecht kunnen, maar dat is wel wat we met elkaar hebben afgesproken in het ambitiedocument. Het is vooral bedoeld voor onze lokale ondernemers. En daarmee kun je, als het zover is, er met elkaar mogelijk ook voor zorgen dat er schuifruimte ontstaat op de bedrijventerreinen waar de lokale ondernemers nu gevestigd zijn, omdat zij die mogelijkheid hebben om te verhuizen. En dan blijven er achterliggende plekjes over waar weer andere ondernemers verder zouden kunnen gaan. Dus dat is een belangrijke bijkomstigheid. De volgende. In relatie tot innovatief ondernemerschap, goed om te vertellen dat we ook bezig zijn met de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Dat heeft onze volle aandacht. Vanuit de provincie zijn hier ook middelen voor toegekend. En het verbeteren van de organisatiegraad is daar vooral een belangrijk onderdeel van. Wij zetten daarin gezamenlijke stappen om verder te verduurzamen. En dat is vanuit de SPUC-gelden zo geregeld. Ik weet niet of u daar mogelijk al van op de hoogte bent. Vanuit de SPUC-middelen is er hier een aanjager om die organisatiegraad verder te verbeteren. Ondertussen aan de slag. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Dan, voor wat betreft het beleefvelzijdig, bruisend en verbindend Bokstol. En zal ik ook stilstaan bij de gele kolom. U ziet aan de linkerkant ook de punten die gelukkig allemaal heel goed gaan. De middelste kolom, actualisatie erfgoedbeleid, gaat op zich ook goed. Maar de actualisatie heeft vertraging opgelopen. En dat heeft in dit geval te maken met onderbezetting. Dus ik vind het ook belangrijk om dat te vermelden, want daar hebben we ook mee te maken. Dan tot slot, dit is de laatste pagina van wat betreft vitaal ondernemen. Vanuit de uitvoeringsagenda van de bezoekerseconomie zijn we onder andere bezig met het redesign van de website Beleef Bokstol. Dat is een van de aandachtspunten. Die website die krijgt concreter vorm en hier komt ook de volledige content op. En zal Ik zie daar. Ik ga door met mijn verhaal. Wat ik u nog wilde vertellen. Daar komt de volledige content op. Uiteraard vanuit die 5 deelsectoren die ondergebracht zijn in de bezoekerseconomie. Dus horeca, retail, evenementen, toerisme en recreatie. Het zal een verzamelwebsite worden. Voor die informatie. Moeilijk woord. En dat gaat dan gemeentebreed ook zo zijn. Dus dat vinden we echt een verrijking. De informatie van de kerndorpen wordt daar ook in ondergebracht. En het zal vooral heel gebruiksvriendelijk zijn. Nou, de planning van de officiële lancering is nog beoogd voor deze zomer, voor het zomerreces. Dus dat is nog een nobel streven. Wij werken er keihard aan. In de tussentijd zal de website wel in fase al zichtbaar zijn. Hij is nog niet helemaal volledig. Als u gaat kijken, de winkels zijn bijvoorbeeld nog, die moeten nog van een update worden voorzien. De winkelcentra die zullen ook nog goed ingepast moeten worden. Dus Celus, Oosterhof, ook de kernen krijgen nog meer aandacht. En dat geldt uiteraard voor de 5 deelsectoren die ik zojuist benoemde. Dan tot slot ook voor dit onderdeel misschien nog even goed om de tips nog te benoemen. De toeristische informatiepunten. Er zijn er ondertussen nog meer binnen de gemeente te zien. En ik noem even gewoon een paar locaties. In ieder geval ook bij de bibliotheek in de tussentijd, bij het Oertijdmuseum, bij ons café in Es en bijvoorbeeld bij Gasterij Hotel Dennenoord. Dus daar wil ik het even bij laten, dankjewel.
Sorry.
Je jasje zit keurig.
Nee, maar
het is de gele das die het hem deed. Ik dacht, we lopen uit de tijd, dus ik moet snel opleiden om gauw door te gaan, om de voorzitter niet boos te maken, dus excuses. Meewerkend bestuur. Ja, ook daar zijn trends in te ontdekken. U heeft ze wel eerder gehoord, want ik heb ze wel vaker gezegd, maar op dit moment hebben we weg te maken met complexiteit van mensen die op het snijvlak van zorg en veiligheid zich begeven en daardoor in de problemen komen. Dan moet je denken aan mensen die verdovende middelen gebruiken en die daar zo'n overlast voor hun eigen omgeving veroorzaken dat ze op het laatst ook het huis uitgezet wordt. En op het moment dat het zover is, dan zitten ze niet alleen meer in een huis, maar dan zitten ze er vaak al met 8 man. En dat betekent 8 man die dakloos zijn op dat moment en die niks anders hebben dan de opvang in Den Bosch om naartoe te gaan, wat ze vaak niet doen. Dat is iets wat heel veel aandacht vereist op dit moment al, maar in de toekomst ongetwijfeld ook nog meer. Weerbare samenleving is ook iets waar u inmiddels al regelmatig mee geconfronteerd bent. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er soms dingen fout gaan. U heeft het in Spanje gezien een tijdje terug waar de elektriciteit uitvalt. En dan is het maar de vraag, kunnen wij nog voldoen aan de verplichtingen die we als overheid hebben? Maar als u naar vorig jaar terugdenkt, dan kunt u zich misschien herinneren dat we ineens zonder drinkwater zaten in bepaalde wijken van Bokstel als gevolg van een E. coli bacterie. En ook dan hebben we maar te zorgen dat het allemaal regelen. Als je dat in combinatie met de informatieveiligheid, die ook heel erg belangrijk, als je dat bij elkaar optelt, hoe kwetsbaar we daar gaan zijn, betekent dat we gewoon heel veel aandacht moeten gaan besteden aan dit soort onderwerpen. Want wat we ons soms niet realiseren is, als er een ramp gebeurt, dan hebben we allemaal de neiging om onze mobiel te pakken, elkaar te gaan bellen om te vragen van hoe het met iemand anders is. Maar dat betekent wel dat binnen no time het netwerk belast is en wij als overheidsfunctionarissen elkaar ook niet meer kunnen bereiken. Nou, dat zijn allemaal zaken waar we een beetje in het verleden het automatisch ging omdat je ergens naartoe ging, maar wat tegenwoordig met de moderne technieken heel anders loopt. Dus dat vraagt allemaal aandacht, meer aandacht dan dat we ons soms zelf beseffen. Meldingsbereidheid, die heeft u ook voorbij zien komen in de afgelopen tijd. In Bokstel ben ik misschien niet helemaal ontevreden. Mensen die proberen toch weer wat vaker te melden. Maar tegelijkertijd laat dat zich niet in cijfers vertalen. Dus als ik bij de politie of bij hulpdiensten vraag van of er daadwerkelijk meldingen binnengekomen zijn, dan is het daar nul. Dus daar zit nog een verschil in wat er werkelijk gebeurt en wat mensen denken gedaan te hebben. Ik ben snel uitgepraat. Dus ik laat u eerst rustig gewoon het groene vlak lezen. En dan vertel ik er intussen wel bij, want alles gaat volgens planning, dus ik hoef er niet op in te gaan, dat 2 van de zaken die daarbij staan, dat is met name de dienstverlening en de participatie, dat die allebei nog wel in ontwikkeling zijn. Bij dienstverlening zetten we echt in op een verhoging van de kwaliteit, betere klantervaring, maar dat is stapje voor stapje. En de participatie, daar kan ik u van melden dat aan het einde van het jaar de participatieverordening aan u voorgelegd gaat worden. En dat we nu bezig zijn om te zorgen dat de participatieprocessen in onze hele manier van werken verankerd zijn. Nou, ik had het net over de veiligheid. Heel belangrijk en waar we ook mee door zullen gaan de komende tijd is die weerbare samenleving optuigen. Dus zorgen dat niet alleen de mensen in Bokstel eigenlijk voorbereid zijn om in ieder geval minimaal 72 uur zonder menging van overheidsbemoeienis gewoon even voor zichzelf kan zorgen. Om te zorgen dat ze de kennis daarvan hebben, dat ze ook de middelen in huis kunnen gaan krijgen.
En een andere is die meldingsbereidheid. Daar gaan we toch nog verder op inzetten. Om te zorgen dat dat voor iedereen goed gaat. We hebben nu de kaarten met de verschillende mogelijkheden waar mensen zaken kunnen melden. En er zijn helemaal verschillende adressen, dus dat willen we goed hebben. Maar ook de jongere generatie willen we toch doen beseffen dat zij zelf ook verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving. Dus als zij zaken bespeuren die niet helemaal goed zijn, dan moeten ze dat vooral melden. En dat doen we door filmpjes zoals Game Changer er eentje van is. En dan communiceren we natuurlijk nog met de rest van heel Bokstel via Brabant Centrum. Ook komend jaar hebben we gewoon een contract afgesproken dat al het gemeentenieuws voorlopig nog even in deze krant blijft. Ondertussen proberen we ook de nieuwe media, dus het internetgebruik met betrekking tot gemeentenieuws wat beter op de rit te krijgen, dat mensen daarbij aansluiten. Maar we weten allemaal natuurlijk dat we ook een categorie mensen hebben die gewoon het lezen van een krantje erg prettig vindt. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. En dan ben ik de hekkensluiter geweest en dan geef ik gauw het woord terug aan de voorzitter.
Helemaal goed. We gaan nu starten dan met de informatiemarkt. Even goed kijken hoor. We gaan inderdaad beginnen met de informatiemarkt. Dus, die is in twee delen dit keer opgesplitst. Het eerste deel dat is het plenair deel. Dus het zal hier in de raadzaal plaatsvinden. Dat gaat over de kadernota 2026. En het tweede onderdeel, dat zal inderdaad echt ingaan op de specifieke programma's. Die ook inderdaad gesplitst te vinden zijn in de link of in de raadzaal. Dus nu zullen we echt beginnen met ga ik hier inderdaad de ambtenaren hiervoor uitnodigen. En dan kunnen jullie hier je vragen over stellen over de kadernota. Mag ik degene hier uitnodigen voor de kadernota?
Dankjewel.
Alsjeblieft. Ja, dat is 5:30.
Ja, maar dat gaat
ook al uit.
Ja, dat geeft niks.
Ja? Ja, helemaal goed. Dit onderdeel zal ongeveer tot 3:45 duren. En dan het tweede onderdeel, dat is dan de specifieke programma's waarbij jullie dan ook jullie technische vragen kunnen stellen. Zijn er al technische vragen rondom de kadernota? En zo ja, wie mag ik dan het woord geven?
Wij zitten hier met z'n drieën even te overleggen, omdat we het eigenlijk niet snappen. Want wat gaan we nu doen in het kadernota? Daar staan ook die verschillende programma's allemaal. Dus, ja.
Zijn er misschien nog vragen?
Ja, ik kijk ook even naar de ambtenaren en even naar de aanwezigen, want volgens mij verrast dit iedereen. Volgens mij was het gewoon de gedachte om nu per programma één tafel te hebben. En dat u gewoon vragen kunt stellen over alle onderdelen. Zeg ik dit goed? Want ik denk dat iedereen hiermee verrast wordt en ik zelf ook. Dus als iedereen daarmee instemt, is dat denk ik een goede aanpassing. En kan iedereen gewoon naar de tafel gaan van het programma, daar vragen stellen. Oké. Okay. Ja? Prima. Okay. Ja.
Nou, nog even kort dan over sociale kracht. Die vindt hier in de raadzaal. Dus in de raadzaal sociale kracht, meewerkend bestuur. Eerste bestuursrapportage 2024, gemeente Bokstel. En in de link duurzame transformatie, leefbare ruimte en vitaal ondernemen. Nou, dan zullen we over een uurtje komen we hier weer terug.